With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Teuntje.
Nou, Gijsje, god zeg, daar zijn we weer.
Daar zijn we weer. Weg, terug, we zijn niet weg, we zijn terug van een lange vakantie, maar tegelijkertijd ook nog een beetje op die lange vakantie.
Precies, en Gijs, ik denk toch, ja, ik ben nerveus.
Want?
Ja, ik ben nerveus over deze opname.
Je bent nerveus geboren?
Ik ben nerveus geboren.
Ja.
En dus ik denk ook in het nature-nurture-debat en mijn nervositeit. Ja, ik denk dat het gewoon toch weer 1-1 staat.
Ja.
Ja, voor de nurture heeft het er...
Ja.
Voor, nee.
Voor wie?
1-1
staat... Maar dit was een punt voor de nature, toch?
Het was een punt voor de nature, ja. Maar in ieder geval heeft de nurture er niet uit weten te rammen. Nee. En daarna ook niemand.
Nee, zeker niet.
Nee.
Maar
nee.
Nu dus, ben je nerveus. Kunnen we het nog?
Ja. Kunnen we het nog? Ja. Ja, precies.
Na 3 weken lethargie kunnen we onszelf weer tot leven wekken.
Ja, dat is toch de grote vraag.
Ja, en zometeen zullen we allebei in perfecte geluidskwaliteit te horen zijn. Maar nu, om even duidelijk te maken dat we op grote afstand van elkaar zijn, nog steeds, horen we je nu even via een telefoonlijn. En we zitten niet...
Ja, maar ook om een beetje duidelijk te maken dat we er nog niet helemaal scherp in zitten, Gijs. Hè?
Precies, precies. En ook om duidelijk te maken dat we niet in Hotel V zitten, nog in de Vizostraat in Amsterdam.
Ja, dat we geen gin tonic halen tot onze beschikking hebben.
Nee, we doen het helemaal met z'n tweetjes. En we gaan even heel uitgebreid onze vakanties doornemen.
Ja, en ook, maar niet alleen gewoon op normaal niveau, maar ook op metaniveau.
Op metaniveau. We gaan even kijken hoe de vlag er bij mijn moeder bij hangt.
Ja, en natuurlijk, Gijs, de Beatles-tip.
De Beatles-tip. Ja, wat is een Teun en Gijs zonder een Beatles-tip? Nou, Teun, nu ik je het aan de telefoon heb, ik heb toch wel weer goede zin.
Ik ook.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijsje, ik loop. 04:05.
Ja, ik zit al op 12.
Oh, hey, nou dat wordt zinkleggen later.
Dat wordt zeker zinkleggen. Maar goed, daar hebben we onze mensen voor die dat uitstekend zink kunnen leggen.
Gijsje, ik moet je zeggen dat ik me om allerlei redenen toch weer heel druk had gemaakt over onze eerste podcast, nou ja, na dan wel tijdens de vakantie.
Teun, ik had niet anders verwacht.
Ten eerste was er gewoon, we zitten op afstand, want ik ben nog in Limburg. Dus ten eerste is er gewoon de hele technische kwestie. Dacht ik, gaat het wel goed?
Zeker, maar want jij zit in Limburg en ik zit in de kop van Noord-Holland. Dus dat is bijna... Bijna transatlantisch.
Zit je ook in je huisje?
Ik zit ook in mijn huisje.
Ah,
ja, nou, wat tuurlijk.
Ja, ja.
Kijk, je bent een podcastmiljonair of je bent geen podcastmiljonair, toch?
Het is een beetje zoals vroeger toen je de Lyris had, was je Italiaans miljonair. En zo ben je ook podcastmiljonair.
Zeker. Maar goed, podcastmiljonair zijn betekent wel dat je gewoon allebei een buitenhuisje bezit.
Ja, precies. Ja.
Laten we er alsjeblieft niet te licht over denken.
Laten we er geen doekjes om winden ook.
Nee, maar Thijs, waar had jij je zo druk over zitten maken?
Nou, de techniek. De techniek, maar goed, ja. Want normaal is het toch zo, dat moeten de mensen maar weten. Maar dan hadden ze misschien ook wel verwacht dat terwijl jij dan met allerlei snoeren in de weer bent, dat ik dan een beetje op mijn lauren rust.
Ja.
En misschien nog wat flauwe opmerkingen tussendoor maak.
Ja, maar in ieder geval opwinding over gin tonics, dan wel cappuccino's.
Ja, en de gin tonic haler van dienst is er dus ook niet. Dus er is eigenlijk geen gin tonic haler van dienst ook nog.
We zijn ook een soort vogelvrij nu.
Ja, precies. Ja,
voelt dat nou beschermd of voelt dat weerloos voor jou?
Dat we nu vogelvrij zijn.
Ja, dat de gin tonic haler van dienst er niet bij is.
Nou ja, ten eerste voelt dat gewoon niet comfortabel.
Nee.
Dat als je een gin tonic wil, dat je dan helemaal zelf naar de ijskast moet lopen.
Altijd beter om iemand in de buurt te hebben die gin tonics voor je haalt. Dat is eigenlijk een levensles. Ja.
Oh. Zie je, hij gaat gewoon weer op die oude voet verder. Hè? Je zit ook al meteen weer toch naar tegeltjes te hengelen, heb ik het idee.
Oh god, was ik alweer helemaal vergeten dat dat ook kon tijdens mijn vakantie naar tegeltjes hengelen.
En het andere was dat ik dus dacht, wat als we nu opeens niks meer te zeggen hebben?
Ja, dat deed ik wel een beetje met je. Tenminste, dat wil zeggen, zou ik zeggen, het hele concept van gewoon oeverloos met elkaar zitten praten.
Ja.
Urenlang, week in week uit, over wat eigenlijk? Over wat eigenlijk? Dat was ik wel een heel klein beetje kwijt, dat gevoel hoe dat ook alweer moest eigenlijk.
Ja,
ik moet zeggen dat nu we toch alweer een goede 3 minuten onderweg zijn.
Ja, jij waarschijnlijk 3:08 of zo.
Ja, exact dat. Voelt het toch al, denk ik ook weer, zo moeilijk is het ook allemaal niet.
Het is zoiets als fietsen en andere dingen.
Het is precies als fietsen en andere dingen. En Teun, het is ook een beetje zoiets als cliffhangers. Want natuurlijk hebben we een cliffhanger.
Ja. Want
Teun,
de vakantie is voorbij en dat is jammer. Ten eerste voor mij, ik ben nog sowieso een week op vakantie. Dus voor mij is de vakantie niet voorbij.
Nee.
Het klinkt ook als een nieuwe Nederlandse hit. De vakantie is voorbij en dat is jammer.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Walter Kroes.
Ja, precies. Maar wat is het grote voordeel van weer thuis zijn?
Gijs,
goed. Het heeft alles met slapen te maken, Gijs.
Niet.
Ja. Hè? Of laat ik het zo zeggen. Het heeft alles met slapen te maken.
Met slapen.
Ja. Huh? En hoe dat precies... Jij denkt ook van, ik hang nu aan die klif en val ik naar beneden.
Zeker.
Of kruip ik toch weer omhoog?
Ja.
Dat hoor je dan later in deze aflevering.
Oh mijn
aflevering.
God. Nou, het zweet klotst uit mijn oksels werkelijk.
Gadverdamme.
Zo.
Soms ben ik blij dat het geen geurpodcast is.
Teun en Gijs.
Dat moet nog uitgevonden worden, de geurpodcast.
Hoewel, weet je dat mijn broer, die beweert dus, die zegt...
Welke?
Ja, ik zweet...
Welke?
Ik noem geen naam, maar het is de middelbroer.
Ja, de middelbroer.
Ja. Ja, die zegt dus, mijn zweet ruikt, dus zijn hè, dus mijn, dus het is tussen aanstekens, mijn zweet ruikt lekker. Hij beweert dat hij lekker ruikend zweet heeft.
Ja, nou ja, kijk, ik moet met jouw broer mee zeggen dat je eigen stank...
Hij zou al met jou niet mee zeggen het woord stank.
Nee, maar goed, ik vind je eigen stank is altijd al veel beter te verdragen dan andermans stank.
Nee, maar hij beweert echt ook dat...
Maar
hij vindt het
objectief,
van,
hij zegt eigenlijk van mijn zweet zou een parfum gemaakt kunnen worden. En dat zouden mensen echt met plezier opspuiten.
Ja, hij gebruikt... Nou, natuurlijk, het is natuurlijk ook zo dat... Dus hij is eigenlijk een soort muskusrat onder de mensen.
Wat is het ding van de muskusrat? Weet ik eigenlijk helemaal niet.
Je hebt toch dat parfum dat heet musk?
Ja. Is dat van een muskusrat gemaakt?
Waarschijnlijk zal het nu allemaal wel synthetisch gemaakt zijn. Maar dat is eigenlijk een soort geur die de muskusrat...
De muskusrat afscheidt?
Ja.
Wist je dat ik dat helemaal niet wist, hè?
Ik kwam er zo langzamerhand een beetje achter.
Ja. Helemaal nieuwe informatie voor mij.
Dus Gijs Groenteman, weet jij van de muskusrat?
Ja, heel weinig.
Dus, heel weinig, ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar,
we gaan de finale week.
Daar gaat je finale week.
Ja.
Was je tot de finale week doorgedrongen eigenlijk?
Ja, ik was als lucky loser tot de finale week doorgedrongen. Het was dat als je 5 afleveringen van de slimste mens meedeed, dan kwam je geloof ik sowieso in de finale. Ja. Ik had er 4 gehaald. Maar omdat ik dan nog van alle mensen die 4 hadden gehaald, dan het beste punten totaal had, mocht ik nog naar 5.
Zo'n beetje, dat had je bij de Olympische Spelen ook? Dat mensen dan nog even moesten wachten of ze dan de beste tijd hadden
bij
van de
Keirin. Dat je bij de Keirin even wacht en dat je dan toch hoort dat je nog mee mag doen in de finale van de Keirin. Ja, dat had ik met de slimste mens. En moet ik zeggen dat ik überhaupt alleen nog maar zo ver ben gekomen. Ja. Omdat in de allereerste aflevering mijn tegenstander, de charmante Chris Held. Wat zeg je? Nee, zeer intelligent, maar maakte een gigantische tactische blunder tijdens dat finale spelletje wat we samen moesten spelen. Echt gewoon een hele domme fout.
Je moet en slim zijn, een beetje, of tenminste je moet veel weten, en je moet toch heel goed zijn in spelletjes.
Nou ja, je moet in ieder geval de principes van dat spel snappen. En die snapte ik eerlijk gezegd ook helemaal niet, hoor. Want ik ben niet echt een kijker van de slimste mensen. Dus ik kwam daar ook nogal argeloos.
Je vindt het ook niet leuk, toch?
Nou, ik voel gewoon niet echt een diepe kijkbehoefte.
Nee.
Dat kan, dat mag toch?
Natuurlijk kan dat, ik voel dat ook niet. Ja.
Ja, maar goed, dus mijn tegenstander maakte zo'n gigantische blunder dat ik daardoor doorging. Anders was het volstrekt roemloos geweest.
Nog heel even hierover. Er is dus een jongen, een regisseur die enigszins Keuringsdienst van Waarde is gelieerd. Dat is Tom Roes.
Ja.
En dat is dus jij bent dan zeg maar de lucky loser van dat seizoen. Maar Tom Roes is dus de onbekendste winnaar ooit van de slimste mens.
Want hij heeft meegedaan aan de slimste mens.
Hij heeft het zelfs een jaar gewonnen.
Jezus.
Maar niemand weet dat.
Dat heftig. Nou, ik denk misschien dat die winnaar van mijn jaar dan samen met hem de onbekendste winnaar is.
Wie was dat dan? Ja, dat weet ik dus niet.
Dat was... ja, want ik heb van hem verloren in de finale week. Ja. Hij is baas van het CBS, geloof ik. Hij is de broer van die acteur Rick
Kim Putter.
Nee, warm.
Ja. Ja.
Het is de broer van die acteur die Rick Paul Mulligan. En hij heeft ook iets van
Peter Paul Mulligan,
ja.
Ja,
ook niet echt een beroemdheid, toch?
Nee. Oké. Dus die kan dan met Tom Roes strijden om de titel minst bekende winnaar van de slimste mens.
Ja,
ja.
Boeiend. Gijs... En leidt die regisseur van de Keuringsdienst van Waarde daaronder? Of vindt hij het amusant?
Ja, hij is ook heel klein. Dus dan wil je...
Daar
leidt hij meer onder. Hij wil dus veel erkenning. Ja. Hij heeft ooit een heel mooi documentairetje gemaakt trouwens over...
Documentairetje? Hij maakt kleine dingetjes.
Ik weet ook dat hij is ook fan van deze podcast. ik ga weer helemaal te ver. Volgens mij was het een kort filmpje, maar over die beroemde foto van de IKEA, die miljoenen mensen...
Oh ja, die heb ik heel veel op mijn tijdlijn voorbij zien komen, dat documentairetje.
Ja, over die foto
van die rode fiets op de gracht.
Ja, dus het is een hele creatieve, hele goede, slimme, grappige figuur.
Ja,
en,
maar klein.
Maar klein en onbekend. Ja, maar ik ben fan van hem, hoor. Laten we dat even zetten.
Ja, ik ook.
Ja. Ja, hè?
Ja. Ja. Ik moet zeggen dat trouwens het meedoen aan de slimste mens is een enorm ding op mijn tijdlijn. En ik meen, maar daar zou ik wel graag nader onderzoek naar willen doen.
Ik heb geen zin om dat zelf te doen,
maar
ik zou
het leuk vinden als iemand hierop zou willen promoveren.
Ja.
Dat hoe luidruchtiger het meedoen van jezelf aan de slimste mens wordt, hoe luidruchtiger die aankondiging is op je eigen Instagram-account, hoe groter de kans is ook dat je heel veel afleveringen ver komt.
Hè, hoe kan dat dan?
Nou ja, kijk, je hebt meegedaan aan de slimste mensen. Dat is allemaal opgenomen van tevoren. Dan op een gegeven moment mag je het aankondigen van... Eindelijk mag ik het zeggen. Ik doe mee aan de slimste mens. Ga je kijken vanavond. Nou, als daar een enorm theater om gemaakt wordt...
Want als je natuurlijk afdrijft in ronde 1, dan denk je van, ik hoop dat niemand
precies,
het ziet.
Precies, dan denk je, ga dat niet zo hard zitten uitspelen.
Dus jij zegt Loes Rijmer, die schopt het ver.
Ik denk dat Loes Rijmer het ver schopt om van de cabaretière Lisa Loep...
Ja.
Die ook op mijn tijdlijn zit, om daar maar van te zwijgen. Want die heeft er echt een enorm spektakel van gemaakt, aankondiging.
Die heeft de finale al bereikt, begrepen.
Die heeft 7 afleveringen stand gehouden. God, Teun, ik vind dat je het allemaal wel vrij nauwlettend volgt.
Ja, hè?
Voor iemand die niet kijkt.
Ja, ik ben dus wel altijd een fervent lezer van en Mediacourant en alle
en
shows.
En AD.
AD Show.
Jouw site to go.
Ja, dus ook, ja, we gaan geloof ik, de Olympische Spelen komen misschien nog aan bod in deze aflevering. Dan zal ik, want ik heb ook inderdaad, AD2Go was ook weer helemaal mijn site voor de Olympische Spelen.
Ja.
Zat er weer super goed in elkaar.
Bovenop, ja.
Zat er weer bovenop. Ik ben sowieso altijd fan van de live widgets van alle sportevenementen. Dat je soms niet hoeft te kijken, maar wel gewoon live af en toe even doorkrijgt hoe het ervoor staat.
Ja.
Heel, dat is toch een soort redelijk ontspannen manier van sportbeleving.
Ja.
Dus ik kijk absoluut niet naar die aflevering, maar ik kijk wel gewoon naar de weerslag ervan.
Wie er heeft gewonnen.
Ja, en dat zijn er ook nog twee niet grappige, grappige mensen bij het AD die zelfs over de slimste mens praten.
Ja.
Ja. En die er volgens mij zelf ook aan mee hebben gedaan.
Ongetwijfeld. Wie ongetwijfeld niet, zou ik haast willen zeggen.
Ja, precies.
Ja.
En nou ja, dan zie je dus dat deze mensen het dan heel goed doen. En dat er voor het eerst drie vrouwen in één ronde bij elkaar zaten. Ja, en dan was er nog een schandaaltje met de mevrouw van de BBB-partij.
Ja.
Over D-Day.
Mm-hmm.
Dus nou ja, dat weet ik allemaal.
Maar ja, hoe, wat
dat,
goed.
Dan kan je dat dus gewoon allemaal tot je nemen zonder dat je naar Philip Freriks en die Amerika-deskundige hoeft
en
te kijken.
En hoe heet het online base van het AD ook alweer, die nu de hoofdredacteur is geworden van de hele krant?
Oh, die had zo'n naam als
Rennie?
Rennie, ja.
Heet ze Rennie?
Ja, Rennie, ja. Ja. Rennie, ja.
Len, Rennie, Len.
Len, Lenny,
is het dan.
Ren, Lenny, Ren. Ja, maar mag dat nog? Want dat riekt wel een beetje naar een emmalemia, moet ik zeggen.
Wat? Wat, waar riekt het naar?
Naar een emmalemia.
Dat heb ik gemist. Was dat tijdens mijn vakantie?
Nee, vroeger had je de Remia-reclame. En er werd dan een Chinees, die ging dan dus mayonaise kopen.
Oh, ja, precies.
En die
precies
zei dan, één emmalemia.
Ja,
dat,
nee,
dat was
precies
gewoon dat, in de jaren 70, 80, nee, vonden we dat allemaal nog grappig.
Dit is gewoon, je hebt de rockopera van Acta en de Munnik, die heet Ren, Lenny, Ren. Nou, dus dan heb je dat. En dan als je dan de hoofdpersoon Rennie zou heten, zou de rockopera Len, Rennie, Len heten. Maar dat heeft niks met het onvermogen van Aziaten te maken of van Aziaten van Chinese afkomst om de R uit te spreken.
Ja, en ik weet ook niet eens of je dat ook een onvermogen moet zeggen. Moet je gewoon zeggen, die mensen spreken de R anders uit.
Ja.
Ja,
ja, dat is dat heel badinerend om dat onvermogen te noemen.
Waarom zou je zeggen dat onze manier van de R uitspreken, dat dan de juiste manier is?
Dit is de stem van de elite.
Je bent zo woke geworden tijdens de vakantie.
Ja, wat wil je? Gewoon een maand zie ik bijna alleen maar mijn dochters.
Was het een woke? Ja, precies. De twee woke naties der woke naties.
Ja, ja.
Toch?
Ja, dit is even hier.
Staan ze aan de kant van Quincy of van Sylvana trouwens?
Oeh, dat heb ik niet doorgenomen.
Echt niet?
Nee.
Oh.
Maar ik vind dat wel een interessante vraag om aan jou door te spelen.
Nou, ik sta qua sympathie sowieso aan de kant van Sylvana, want dat vind ik een lieverd. Nou,
en een goed Kamerlid ook nog.
Nou ja, goed. Ze heeft hetzelfde als wat die Caroline die je net noemde van de boerenburgerbeweging heeft. Dat ze wel gewoon het talent hebben om op een of andere manier het goede of het opvallende te zeggen op de momenten dat die daartoe doen of zo.
Ja.
Een soort vingerspitsengevoel.
Ja, natuurlijk haar hele, Sylvana's hele discussie met Rutte over hoeveel coronadoden er waren gevallen. Interruptie en ik vond het eigenlijk idioot dat daar zo verontwaardigd op werd gereageerd. Vond ik een
zeker
beetje.
Nee, dat was een prima interruptie. Maar ik vind toch, als ik aan een goed Kamerlid denk, dan denk ik ook aan zo'n soort dossiervreter. Pieter Omtzigt-achtige mensen die...
Ja, nu hebben we het dus eventjes.
Wat zeg je? Wat zei je, Tuin?
Even kijken.
Oh god, Tuin. Ik hoor je gewoon, hoor.
Ja, doe ik even zo. Ja, dat had je dus.
Ik hoorde je al die tijd.
Echt?
Ja. Ik heb je al die tijd gehoord.
Maar er stond reconnecting to Gijs.
Oké, okay. Oh, wat grappig. Ja, ik hoorde je. Je was aan het vloeken en godverdomme aan het zeggen.
Nee, helemaal niet. Zo makkelijk.
Dat was iemand anders op de lijn. De lijn was gehackt.
Weet je, dat had je vroeger, hè? Dat je soms opeens een ander telefoongesprek kon meehoren.
Ja, inderdaad. God, telefoneren, dat was toch iets heerlijks. Dat gedoe met zo'n draaischijf. Ook dat je überhaupt een soort fysieke handeling moest verrichten om iemand aan de lijn te krijgen.
En daardoor had ik ook gewoon weerzin om sommige mensen te bellen, omdat die dan heel veel, bijvoorbeeld negens in het nummer hadden. Dan moest je heel lang draaien en wachten tot die schrijf weer terugkwam.
En ook altijd wel de angst, dat had ik ook als ik jou belde.
Ja.
6230354. Als ik jou belde.
Ja.
Toch? Was toch je nummer?
Ja, zeker.
Ja? Van wie krijg je aan de telefoon?
Ja. Ik weet wel dat ik dan... Ik belde dan wel eens Carlijne Philips.
Ja.
En die had een hele enge vader.
Oh ja.
Ja. En dan hing ik wel eens op als die vader opnam. Dan dacht ik van, dan durfde ik niet te spreken.
En wat was er eng aan hem?
Die man, kijk, misschien hebben we het wel eerder over deze mensen
Ja, we
gehad.
Hebben de familie Philips wel eens besproken.
Ja, want ze hadden dus de vader was volgens mij advocaat voor het bedrijfsleven. Verdiende heel veel geld en was zeer corporate.
Angehaakt.
Angehaakt en rechtsig type. En die vrouw was een linkse sociaal advocaat, leuke vrouw.
Vind ik wel een leuk format voor een comedy-serie. Maar ga door.
Tudululu. Ja, Anja. Volgens mij heette die niet Anja Philips.
Ik kwam niet bij die familie. Ik weet alleen dat hun dochter Femke op dezelfde dag jarig is als jij.
Ja. Ja. En Elsbeth van Dijk.
En Elsbeth van Dijk, niet te vergeten.
Ja, maar in ieder geval, dus ik weet nog dat ik daar een keer kwam en dat ik dus gewoon een praatje maakte met die vader. Maar dat die vader woedend werd omdat ik niet opstond om hem een hand te geven.
Dat meen je niet?
Ja, dat hij zei van, wat zijn dit voor manieren en weet ik wat.
Ja. Oh, dus hij was buiten de linkse kerk, want in de linkse kerk gelden manieren helemaal niet.
Nee, dus dat was dus het probleem. Wij waren natuurlijk in de linkse kerk, tenminste ik was in de linkse kerk opgevoed, jij ook. Dus ik wist dat allemaal niet. Sterker nog, manieren waren een beetje verdacht.
Precies,
ook.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in de linkse kerk geldende norm was dat je juist brutaal was tegen zo'n vader.
Ja, dat maar in ieder geval ik was toch geïntimideerd door die man.
Snap ik.
Ja, en hij, dus als hij belde en hij nam telefoon aan, dan nam hij ook de telefoon aan met Philips! Philips! Ja, en dan was ik al zo bang dat ik gewoon meteen de hoorn weer op de haak legde.
Kom lekker schuif, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Hey Teun, hoe was je vakantie? We hadden eigenlijk een half uur geleden ongeveer moeten bespreken hoe onze vakantie was.
Oh god, ja.
Hoe was je vakantie?
Maar
ik vind dat onderwerp zo tot saaiheid... Ja, om saaiheid smeken, maar jij hebt van tevoren verzekerd...
Nou, het was zo, het ging zo, het begon hiermee, het draaiboek zet ik erin, hoe was je vakantie, want wat was het voor vakantie, in plaats van hoe was je week, normaal is het hoe was je week.
Ja, hoe was je week, wat was het voor vakantie?
Dus dan denk ik van, nou, nu zijn we een tijdje weg geweest, dus dan moeten we dat uitbreiden tot hoe was je vakantie, maar jij ging natuurlijk meteen weer een beetje snippen op de appgroep van, saai, weet ik wat.
Meteen in de contramine,
en dat dacht ik van, god, ja, dat heb ik dan weer niet gemist de afgelopen week.
Oh, wat lief dat je dat zegt, hè.
Ja, hè, lief, hè?
Ja,
nee, maar in ieder geval, maar dat betekent dus ook dat jij er niks over te zeggen hebt, Gijs?
Jawel, ik heb wel iets over te zeggen, maar inderdaad over hele specifieke dingen in de vakantie.
Ja, maar dat mag toch? Dat mag toch?
Bijvoorbeeld, kijk, ik vind dus de vraag, wat was het voor een vakantie? Want dan zou ik misschien uitgedaagd kunnen worden om daadwerkelijk uit te gaan leggen wat voor een vakantie het was.
Ja.
En ik vind eigenlijk mensen die vertellen over hun vakantie,
het
hoort erbij bij het leven, net zoals praten over het
maar
weer.
Maar dit vind ik al precies al meteen
het
al een goed onderwerp.
Het is bijna onvermijdelijk,
ja.
Maar het is eigenlijk toch per definitie interesseert het je niet tot amper hoe de vakantie van iemand anders is geweest.
Ja.
Het is gewoon een hele saaie materie.
Maar Gijs, als ik jou zou vragen, wat was het voor week? Dan pik jij er ook iets specifieks uit. Dan ga je ook niet je hele week beschrijven.
Ja.
Dat zou mij er ook niks interesseren.
Ja, maar toch vind ik, zal maar zeggen, als ik in een draaiboek zie staan, wat was het voor week? Dan voel ik meteen het journalistieke format van je moet een klein hoogtepunt dat de week bepaalde, moet je gaan uitkiezen.
Maar ik ga ervan uit dat jij altijd dat journalistieke...
Ja, dan overschat je mij toch.
Ja, hoewel. Ja,
blijkt,
ik vind het wel mooi, want je maakt het eerst al meteen een meta... analyse van. Dat vind ik, dat vind ik goed. Want dat is inderdaad
dat
ook...
Dat had je weer wel gemist.
Had ik wel gemist. Ja, ik moet zeggen, want ik zit hier dan wel in woke heaven, zoals mijn buitenhuis hier heet. Maar er is hier dus niemand die even een meta-analyse geeft. Hè? Daar zijn ze dan weer te bedonderd voor.
Ik moet nu denken aan die ene zin uit Hotel California. This could be heaven or this could be hell.
Ja, heel mooi.
Ja, precies. Dus een beetje met woke heaven. This could be heaven or this could be hell.
You can check out, but you can never leave.
You can never leave, precies.
Maar wat ik er nou...
You can check out anytime you like, but
maar,
you can
dus
never
inderdaad,
leave.
Dus inderdaad, dan heb je ook nog mensen die gaan hun foto's laten zien. Ja. Of en vroeger had je nog de dia, had je nog de dia voorstellen.
Ja, goed. Dat is toch ongelooflijk, Teun, dat wij zo oud zijn, dat wij nog daadwerkelijk in een tijd geleefd hebben, dat het normaal was, niet in onze kringen hoor, maar wel in andere kringen, dat het normaal was om als je van vakantie terugkwam een avond te organiseren waar dus een hele groep mensen naar de dia's van een vakantie ging zitten kijken.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk?
Met slechte wijn en blokjes kaas.
Ja, en maar verhalen van de vader, neem ik aan.
Ja, dat was een heel klein leuk restaurantje. En dan maakten ze hele authentieke...
En als je dan dat kleine pad volgde, dan kwam je bij deze waterval.
Een ezelpad!
Maar hierop wil ik dus aansluiten als je mij vraagt wat voor een vakantie was het.
Ja.
En dat vraag je me dus.
Ja. Zie je dat ik nog niet helemaal scherp ben? Want normaal zou jij dus zeggen als je dat vraagt. En dan zou ik zeggen en dat vraag ik. Maar nu moet
precies,
je het zelf
je moet
invullen.
Nog een beetje uit je winter slaan. Of uit je zomerrust komen.
Ja.
Maar het was een vakantie waarin het mij op is gevallen.
Ja.
Hoe verzot Nederlanders zijn. En dat ligt heel erg in de lijn van dit vertellen over je vakantie.
Ja.
En ik weet eigenlijk niet of dit een Nederlandse kwaal is... of dat Fransen, Belgen, Denen hier net zoveel last van hebben. Maar
een kwaal Française.
Ja, ik constateer het bij Nederlands... om heel lang te vertellen over de route die ze gereden hebben... naar het vakantieadres.
Echt?
Ja, dat is net zoiets als over het weer praten. Maar het is echt van, maar hoe zijn jullie dan gekomen? Nou, wij hebben de genomen langs Orléans... En toen stond er daar een file, dus toen hebben we toch omgereden. En toen zijn we uiteindelijk door Zwitserland. Dat is serieus, Teun, is dit een gesprek wat vele malen op terrassen of op plekken
maar
gevoerd
wordt. Dat wordt al in het buitenland gevoerd, als je andere Nederlanders tegenkomt.
Als je daar eenmaal bent, en dan kom je mensen tegen of wat dan ook. Of ik heb het zelf ook wel eens gevoerd, dit gesprek. Want het is dus net zoiets als praten over het weer. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook iets walgelijks, maar dat heeft ook een soort... soort aanzuigende werking heeft dat.
Jij wil ook een beetje het gedicht... Jij denkt ook even aan het gedicht van Koert Zwietjers. When I'm talking about the weather, I know what I'm talking about.
Wat is dat voor een gedicht?
Ja, dat is van de dadaïst Koert Zwietjers.
Oh, wauw. Ja. Ja, nou, wel waar.
Ja.
Maar dat... Omdat because you know what you're talking about, is het bijna onmogelijk om er niet over te praten. Dat is mijn grote probleem met praten over het weer.
Ja.
Dat ik het eigenlijk te oninteressant vind en tegelijkertijd te onweerstaanbaar.
Volgens mij komt
dat
het ook
een beetje
uit...
hetzelfde als met de route die je hebt gevolgd om op je vakantieadres te komen.
Het komt volgens mij ook voort uit de kringen waar mensen dus nog wel aan manieren deden vroeger, dat je niet mocht praten over religie en over politiek en waarschijnlijk seks.
Ja.
Dus denk je nou, ja...
En geld. En geld. Wat je verdient.
Dus het allerveiligste onderwerp is natuurlijk dan het weer.
Ja.
En die routes ook. Ja, het grappige is, ik moet me wel denken aan onze befaamde vakantie naar de Dordogne.
Altijd over Sarla.
Ja, maar toen heeft mijn vader, die had toen een hele routebeschrijving gemaakt hoe wij moesten gaan. Door allemaal kleine weggetjes.
Echt?
Ja, die had van tevoren, oh, maar als je daar gaat, moet je daar.
Oh.
En
jij maar lelijk over je vader praten, Teun.
Ik praat nooit lelijk over mijn vader.
Oh, dat is een jongen die heel erg op jou lijkt.
Ja, dat is...
Met hetzelfde stemgeluid.
Dat is die jongen die dat programma over Iran maakt.
Waarschijnlijk.
Ja. Ja, maar die had het dus... Maar dat, we hebben dat toen ook heel even ingezet, die route. Maar kwamen er toen al ras achter... dat we er dan waarschijnlijk 5 dagen over zouden doen... om bij de Dordogne terecht te komen. Dus toen zijn we gewoon over de peage doorgeknald.
Verstandig van ons.
Ja, oh, maar grappig, maar misschien omdat ik geen chauffeur ben... dat ik geen rijbewijs heb, dat ik dit gesprek nooit voer.
Oh, dat zou heel goed kunnen. Oh, trouwens, over het zijn van chauffeur heb ik ook nog wel een hele lange bespiegeling. Maar die moet ik dan misschien even voor de volgende bewaren.
Ja, maar is het dan niet het gevaar
dat... Dat is een beetje in de categorie klein huiselijk leed en potentiële huwelijkscrisis.
Maar is het niet het gevaar dat hij dan weer op de longlist komt en dat die restjesavond echt heel lang wordt?
Ja, maar goed, we zijn al bijna een half uur aan het praten, Teun. Als we nu ook nog weer dit hele onderwerp gaan, hier kan ik wel weer nog een half uur over praten. Okay. Een beetje mijn goede voornemen om de aflevering een beetje decente lengtes te maken. Ja, dat is al maanden mijn goede voornemen, maar...
Ja. Oké, okay, nou dan zal ik...
Ik bewaar dit kleine huiselijk leed,
ja.
Waarin de een kan autorijden en de ander niet in een huwelijk. Nou, in die situatie zitten wij allebei, Teun.
Ja, maar dan in een omgekeerde, stoel in de auto.
Precies. Ga ik dat volgende keer nog wel even bespreken. En hoe was jouw vakantie, Teun?
Ja, oké. Okay. Nou, leuk dat je het vraagt, Gijs. Ja. Het is anders dan... Het is een andere vakantie dan anders. Want ik ben dus dit jaar hier in de Woke Villa gebleven.
Ja.
En ik moet dus zeggen dat... Ik zou het niet zeggen fear of missing out, want ik was gewoon missing out. Dus dan is het geen fear. Maar toch, als ik dan op de social media af en toe dan die terrasjes voorbij zag komen en dat heerlijke eten en die pasta's en die wijnen en weet ik wat. Dat heb ik toch even gedacht van, ja, ik mis dat toch wel heel erg. Dus ik het vond toch dus dat is één ding, dat ik toch de... Ja, ik was gewoon jaloers op jou en op heel veel andere mensen die daar toch...
Want je zat maar in Limburg, zat je.
Ja, ja, ja. Ja. Dus ik heb wel een watersnoodramp meegemaakt. Dat was wel, het was wel weer...
Dat wou ik zeggen.
Ja, dat was wel weer spannend.
Spannend?
Ja, niet spannend in die zin dat wij waren op geen enkel moment waren wij bedreigd, maar het dorp...
Je zat in het droge deel van de watersnood.
Nou, het dorpje, het dichtstbijzijnde dorp, dat dreigde te overstromen. Dus dat...
Okay.
Dus ik heb ook nog een ochtend met zandzakken gezeild. Dus dat was ook... Dat bedoel, wie maakt dat nog mee tegenwoordig? Dus dat was heel erg leuk.
Dat kan ook van je bucketlist?
Kan ook van mijn bucketlist. Ja, het is ook eigenlijk met die bucketlist... Bij mij is het toch eerst vaak de bucketlist toch iets wat zich achteraf...
Ja, precies. Je maakt iets mee en dan bleek het op je bucketlist te staan.
Ja.
Of dan... Zet je het alsnog op je bucketlist en streept het meteen door.
Ja, dat is eigenlijk een hele praktische bucketlist is dat.
Ja, zeker.
Dan weet je, die haal je tenminste ook gewoon altijd.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dus dat, maar aan de andere kant, Gijs, en dat is meer... Maar ik weet dus nog niet of dat nou deze omgeving is... of dat gewoon eigen is aan vakantie. Want ik ben namelijk heel erg goed in vakantie vieren en in... Dus helemaal niet met werk bezig zijn. Ja, dan moet ik meteen zeggen dat het niet helemaal waar is. Want ik heb wel aan mijn boek geschreven. Dat moet ik wel meteen eigenlijk ook weer toegeven. Ja, eigenlijk, ik zit hier dus nu in deze buitengebieden. Ik ben de hele dag eigenlijk vooral bezig met dode bomen om te zagen. Takken af te zagen die er niet moet zijn. Ik ben ook als een gek... overal, daar heb je ook wel wat van gezien. En dat is natuurlijk ook weer een soort rare behoefte om toch de natuur weer een beetje naar je hand te zetten. Overal paden aan het aanleggen.
Daar heb je foto's van gestuurd.
Ik heb een vrij groot terrein van 7000 vierkante meter als podcastmiljonair.
Oh, je hebt wel een groter terrein dan ik, Teun. Ik heb meer een tuintje.
Maar dat bestaat allemaal uit, dat is gewoon allemaal bos, hè? Dus één groot bos.
Oh, leuk.
En daartussen ben ik dus nu ook allemaal paden aan het aanleggen. Waarom eigenlijk, weet ik niet.
Tussen wat? Tussen al die bomen?
Ja, zodat je een mooie route hebt om het hele terrein af te kunnen lopen.
Want dan kan je echt een soort wandelvakantie op je eigen terrein houden.
Ja, ja, en tussen vragen van, nou, wie vind jij nou dat gelijk heeft? Quincy of Sylvana?
En dat doet, was het niet die uitvinder van die... Je hebt toch zo'n soort ding op twee wielen? Hoe heet dat ook alweer?
Oh, de quad.
De quad?
Die is doodgegaan.
Ja, was hij dan niet ook op zijn eigen terrein? Is niet op zijn eigen terrein in een put gestort of zo.
Ja.
Met dat apparaat wat niet een quad heet, maar een...
Oh nee, de quad is heel traag.
Ja,
dat
is quad
de zoon van Michael Ballack. Of Michael Ballack.
Oké, dat is op een quad gebeurd.
Hoe heet dat ding nou? Je ziet ze in
Segway. Segway.
Ja, precies. Ja. Die is inderdaad op zijn eigen terrein...
Ik wil maar zeggen, Teun, recreëren op je eigen terrein heeft nog best wel riskante kantjes.
Ja.
Ja.
Ja, nee, precies. Dus ik moet daarmee oppassen.
Maar daarom leg je ook paden aan. Misschien moet je ook een soort waarschuwingsbordjes erbij zetten van... Pas op.
Ja, het is ook van als je dus buiten de paden gaat, dan is het op eigen risico.
Ja, precies.
Ja. Maar ik ben dus de hele tijd als een soort oermens hier aan het zagen en aan het
Hakken en zagen.
Ja,
hakken en zagen.
En ergens opeens denk ik van ja, als ik nou de hele dag zou hakken en zagen en een beetje schrijven tussendoor, waarom zou ik dan nog terug moeten naar de grote stad met alles wat daar is? Het trekt me eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar goed, ja. Nathalie zei wel weer van de FOS-radar gaat aan.
Wat is de FOS-radar?
De full of shit.
Oh, de full of shit. Ja, nou kijk, weet je wat het is met jou?
Ja.
Jij hebt natuurlijk de neiging of de wens of de behoefte om alles een soort absoluut te maken.
Ja.
Dus als je het naar je zin hebt in je bos, dan denk je... en nu wil ik eigenlijk voor altijd een bosmens zijn en nooit meer wat anders.
Heb je meer mensen in je omgeving die zo zijn, Gijs?
Nee, nou, misschien zou ik even diep over na moeten denken... maar ik vind jou wel het meest sprekende voorbeeld daarvan.
Ja, nou, het zou kunnen dat ik de hele tijd denk van... nou, ik iets zoek dat dan helemaal het soort vervullend is... en als ik dan denk, nu heb ik het, dan ik dit...
Ja, jij wil de oplossing vinden.
Ja. Ja.
Van het leven.
Ja, en dan denk ik van... Ja. En waar waarschijnlijk zit de oplossing zo die daar is... natuurlijk al helemaal niet in het absolute kiezen voor één ding.
Dat is het probleem. Dat is eigenlijk het grote probleem van het leven. Ik heb het altijd heel erg met ontbijt. Want ik heb dan bijvoorbeeld... dat ik een ontbijt heb wat me goed smaakt.
Ja.
Bijvoorbeeld yoghurt met een banaan erin en een beetje cornflakes.
Ja.
En dan denk ik van, oké, te gek. Nu heb ik gewoon voor de rest van mijn leven een goed en voedzaam en prettig ontbijt.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment gaat het toch knagen.
En dat is ook, daar zijn ook van die mensen die zeggen dan altijd van, ja, net zoals, hoe heet die man van Apple? Gijs,
Steve Jobs.
Die draagt altijd een zwarte kooltrui. En dat is dus één keuze minder in de ochtend. En daarom is hij zo succesvol. Nou, het lijkt me dat echt een hele onzinnige analyse... dat hij daarom zo succesvol is.
Ja, zeker. Maar, want ik draag altijd Clarks en een broek en een shirt. En ik ben lang niet zo succesvol als Steve Jobs.
Dus. Ja, je bent lang niet zo... Maar ook, ik bedoel, alsof als jij nu elke ochtend... zou je aan dat ontbijt zou houden, dat je dan opeens miljardair zou worden.
Ja, nee, maar goed. Maar de parallel is natuurlijk van je denkt dat je de oplossing voor iets hebt gevonden. En dat is het. En daar kan je de rest van je leven mee toe. En helaas zit de menselijke geest toch niet zo in elkaar. Je moet je toch, het is toch een beetje verandering van spijs doet eten.
En dan is er dus een moment dat je opeens denkt, hey, die yoghurt met banaan, ik weet niet of zat er nog iets anders in.
Ja, een beetje cornflakes.
En een beetje cornflakes, ja, dan
smaakt me niet.
Smaakt me, maar waarschijnlijk gaat het in de loop van een paar dagen. Dus eerst denk je van, nou ja, even volhouden. Misschien dat het vandaag even tegenstaat. En dan na een dag of 3, 4, denk je, shit, ik moet toch weer wat anders.
Ja.
En wat ga je dan doen?
Gaat de lading schuiven.
Ik hoor wel een klein kraakje op de lijn. Heb jij dat ook?
Nee, heb ik niet.
Oh,
maar op de lijn maakt op zich niet uit. Als je jezelf helder en goed...
In mijn koptelefoon had ik... Maar het is nu weer weg.
Oké.
Ja. Nou, dus zo was mijn vakantie. Maar hij is eigenlijk ook nog niet... Hij is ook nog niet helemaal voorbij. Dus,
nee.
Ja, Gijs, maar...
Maar ja, het feit dat wij hier nu alweer zitten te praten... is toch wel een veegteken dat het einde in zicht is.
Ja, hè? Dat was ook een beetje wat ik er ook wel een beetje op tegen had.
Al wat flauw.
Dat van ja, dan wordt gewoon...
Nou, wissel je het ene leuke in voor het andere leuke.
Ja, maar dat betekent...
Namelijk in de woke heaven, vertrek je uit de woke heaven en ga je gewoon weer met mij kletsen.
Ja, maar goed, dat betekent... Kijk, dat is dus dan een soort aankondiging van het hele andere leven weer. En dan komt er dus ook, dan komt er ook weer van allerlei andere werkstress gerelateerde onzin op een pad.
Ja. Het is gewoon zoals het leven is, Teun. Zo rollen we. Er is helemaal niks aan te doen.
Nee.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs, want het is wel mooi. Want we hebben het dus net over de voordelen ook toch van de vakantie beëindigen. En weer terug naar je eigen huis gaan.
Zeker. En
wat is er nou lekkerder, Gijs, dan in je eigen bedje liggen?
Hè? Daar draait het toch eigenlijk om?
Ja, en...
Ja.
Ja, en dan is het natuurlijk... Ja, ik kan dan weer op mijn eigen kussens liggen. Maar jij
ook.
Jij ook, ja, precies. Ja,
en... ik heb inmiddels ook een kussen van dit merk.
Ja, we doen net alsof het een soort raadsel is. Maar we kunnen gewoon makkelijk... Het is een reclame, dus het is best goed als we de naam van het bedrijf ook gewoon noemen. Ja.
Zeker.
Ja.
Wat heb ik mijn matras van Mad Sleeps en mijn kussen van Mad Sleeps gemist deze vakantie? Kan je nog zo'n fijne Airbnb hebben.
Ja.
Dan kan het uitzicht nog zo spectaculair zijn. Dan kan je nog een privé zwembad hebben en een terras van alle gemakken voorzien.
Had je dat allemaal?
Had ik allemaal.
Godverdomme.
Ja. Ja. Je bent podcastmiljonair, je weet het niet.
Ja.
Had ik allemaal. Maar je slapen op je eigen Mad Sleeps terras, dat is voor mij toch wel het summum van geluk.
Kon jij wel daar je eigen hardheid bepalen op die matrassen waar je lag in het buitenland?
Nee. Nee, absoluut niet. Nee. En dat is ook bij Airbnb op geen enkele manier, of bij Booking of bij welke site dan ook, dat dat ergens in de opties staat dat je kan zeggen... Bij dit matras kan ik mijn eigen hardheid bepalen.
Nee. Nou ja,
je kan wel van, het is een uitklapbed of het is een tweepersoonsbed of weet ik veel. Maar het is nooit van, en je kan je eigen hardheid bepalen.
Nee, maar dat draait er toch om.
Inmiddels zie je het als een soort voorwaarde om te gaan slapen. Om mijn eigen hardheid te kunnen bepalen. En dat kan bij Mad Sleeps.
Heb je dan wel goed geslapen daar in het buitenland?
Nou ja, goed, maar niet subliem. Niet zoals ik inmiddels gewend ben, dankzij Mad Sleeps.
Jeetje, wat een harde dobber.
Ja. En Teun, het goede van Mad Sleeps is, je hebt gewoon één matras.
Dus niet 20 onzinnige soorten matrassen.
Als je naar een matrassenwinkel gaat, is het van, wilt u een hard matras, of wilt u een zacht matras, wilt u een medium matras? Dat is niet bij Mad Sleeps. Je bestelt gewoon een Mad Sleeps matras, dat je alleen online kan kopen en 120 dagen thuis kan uitproberen. Als het je dan niet bevalt, stuur je het gewoon terug.
Ja.
En je kan
het gebeurt gelijk. Ik geloof dat eigenlijk nooit gebeurt.
Zelden tot nooit.
Ja.
Je kan het matras per kant van het bed harder of zachter maken. Zonder tuin.
Ja.
Dat je last hebt van een spleet in het midden.
Ja, ik vind het... Nou, dat klinkt wel eens een voorbeeld. Een spleet in het midden, nou, ja, dat wil je gewoon niet. Toch?
Nee.
Nee,
ik vind matrassen waarbij je last hebt van een spleet in het midden, die komen mij inmiddels danig de keel uit.
Heb je die in het buitenland wel meegemaakt?
Ik wil een matras waarmee ik mijn eigen hardheid kan bepalen zonder spleet in het midden.
Ja, heel goed. En dat is natuurlijk ook, ik noem maar wat, bijvoorbeeld heel handig als je heel veel aankomt of afvalt. Hè, dat je denkt,
zeker.
Dat is... Natuurlijk pijnlijk om te zeggen. Als je een nieuwe partner hebt, bijvoorbeeld...
Een nieuwe spleet in het midden.
Ja, en dat je bijvoorbeeld een hele dunne partner hebt. Dat je bij zo'n ander matras, dat zo'n verend matras... Dat je gaat liggen en dan poef, vliegt die zo tegen het plafond aan. Dan heb je bij Mad Sleeps nooit last aan, want je bepaalt je eigen hardheid.
Of als je een hele dunne partner hebt die zegt van... Goh, ik vind jouw matras zo hard, ik voel mijn botten helemaal. Dan zeg je van, nou, dan maken we jouw kant van het bed gewoon een stuk zachter... laten we trouwen en ze leeft nog lang en gelukkig.
En is dat eigenlijk, dat harder en zachter maken, is dat veel werk, Gijs?
Nee, ik heb het gedaan.
Ja.
Het is werkelijk een fluitje van een cent.
Dus stel nou dat je de ene dag een zware partner hebt en de volgende dag een lichte partner.
Om het elke dag te doen en om zo te zeggen bij elke nieuwe date weer te gaan zeggen, die dat hele matras open te ritsen en dat allemaal te gaan proberen. Gaat misschien wat ver.
Maar het kan wel.
Maar als je zegt op maandelijkse basis, geen enkel probleem.
Oké.
Hey, en Teun, Mad Sleeps werkt met de beste materialen en producten. En alles lokaal.
Maar...
Ze werken niet met retailers.
Heel goed. Ik haat retailers.
Dat is zo passé. Ja. Je bestelt gewoon rechtstreeks bij Mad Sleeps.
Ja.
Waardoor de matras een fractie van de prijs kost. Zonder dat je inlevert op de kwaliteit. Want prijzen liggen tussen de 400 en de 900 euro.
Ja.
En het is ook nog eens mogelijk, Teun.
Ja.
Zeg ik er even bij. En dan moet je er geloof ik bij zeggen, geld lenen kost geld. Maar dat is in dit geval dus niet zo.
Want
je kan met 0% rente in 3 termijnen betalen.
0%
dus
rente?
Als je net een nieuwe lichte partner hebt, maar je zit een beetje krap bij kas. Dan kan je toch een Mad Sleeps matras betalen. Want dan betaal je dat luttele bedrag wat het toch al kost. Ook nog eens voor 0% rente in 3 termijnen. En Teun...
Oh, je gaat nu toch niet zeggen van noem mij een Nederlander, hè?
Nee, dat moet jij altijd zeggen.
Gijs, noem mij een Nederlander.
Willem Bol.
Oeh, ja, ja, heel goed. Nou, ja. Gijs, je krijgt 15% korting op de gehele collectie met de code Teun en Gijs.
Niet waar.
Ja, dan moet je even naar www.matsleeps.com. En dat is dus mat met dubbel T.
En een A.
En een A. Ja. Dus mat. Dus eigenlijk is het soort van matras. Sleeps.
Sleeps. Matsleeps.
Ja.
.com.
Ja.
Ja.
Nou.
Nou, een offer you can't
refuse. Het liefst zou
ik
nu even een dutje doen. Op zo'n...
Nou, anders ik wel. Ik ga het zo meteen ook doen op mijn matsleeps.
Ach. Nou, wat heerlijk voor je.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo man. Zat je even op de wc?
Ja.
Nou,
ja.
Dat moet
I'm
kunnen.
I'm only human.
You're only human. Kijk man, mij heb je heel veel gesproken, maar Teun, die zal je wel gemist hebben.
Ik heb Teun verschrikkelijk gemist.
Teun, laat je eens horen.
Echt?
Oh god, Teun is weg. Oh, Teun is weg. Teun is weg, man.
Is die ook even naar de wc?
Ik denk het. Misschien komt hij er zo weer bij.
Nou,
dan zitten we met z'n tweeën, ongemakkelijk.
Ja, terwijl ik je toch erg veel heb gesproken de laatste tijd.
Ja, we zijn wel een heel klein beetje uitgepraat. Even kijken.
Teun, zo dichtbij en toch zo ver weg.
Ja.
In welk deel van het land zit jij? Of zit je niet in het land?
Ja, ik zit in het land.
Ja.
De kop van Noord-Holland.
Oh, maar in dezelfde kop van Noord-Holland waar Gijs nu zit, of dat niet?
Ja, we zitten in één kop, maar in verschillende gedeelten van de kop.
Oh, ja, ik snap het. Ja. Jij zit in jouw kop en Gijs zit in zijn kop.
Kijk, mijn moeder Teun is natuurlijk geen podcastmiljonair, zoals je weet.
Nee.
Zoals je zult begrijpen. Dus ze heeft een huisje van iets lagere standing dan ik. Ze heeft meer een soort veredelde caravan.
Nou, maar ze noemen het chalet kop. Hier, hoor.
Ja, ze noemen het chalet.
Ja.
Het is een soort... Gepimpte caravan is het.
Het is een sta-caravan die zich vermomt als huisje.
Nou, dat klinkt
precies. Hé, hey, maar Teun, wat dus het grappige is...
Ja.
Is dat Bassie, die dus nu in deze groepsconversatie ook zit... Die ging op een gegeven moment op vakantie naar Callandse Oog. En mam, jij was hier meteen gelukkig, hè?
Meteen.
Ik
ging op bezoek bij een vriendin. En de eerste groet die ik in dit Callandse Oog zette, dacht ik, dit is mijn plaats.
En waarom dan?
Ja, het is niet, smashing.
Ja.
Moet je wel op je woorden letten.
Ja,
man.
Ik ga nu op mijn woorden letten.
Ik zal ook even aan Teun uitleggen. Dit, min of meer ditzelfde gesprek heeft ze ooit op een soort Instagram feed met Paul de Leeuw gevoerd.
Ja.
En toen heeft ze gezegd dat ze zich zo gelukkig voelt in Callandse Oog omdat alles er lelijk is.
Ja.
En ze een super lelijk dorp vindt. En dat vond ze juist zo heerlijk. En toen is ze bijna met pek en veren het dorp of het stadje, ik weet niet of het stadsrechten heeft, uitgebonjourd en werd met de nek aangekeken. Toen heb je weer openbaar je excuses, geloof ik, gemaakt.
Bij Paul de Leeuw weer, ja.
Bij Paul de Leeuw weer. En toen kreeg je weer allemaal vlaggen opgestuurd en dozen bonbons.
Nou,
en
toen kwam
werd je tot ereburger van Callandse Oog gebombardeerd.
Ja. Toen kwam de voorzitter van de middenstandsvereniging bij mij aan de deur.
Ja.
En met een hele kist met cadeautjes en tegoedbonnen van de ijswinkel en de bakker. En ik heb nu ook een...
Maar is dat de truc? Je moet de mensen eerst beledigen en dan win je ze eigenlijk voor je.
Dat is the story of her life, dan.
Ja, en the story of my life is ook dat ik te veel de kleur aanneem van degene met wie ik praat. Dus Paul de Leeuw doet lollig. Dan denk ik, nou, dat kan ik ook, maar dat kan ik helemaal niet.
Nee. Nou, maar... Maar bij ons schiet je er toch qua kleur gewoon helemaal bovenuit, hè? Bij ons.
Ja. Oh, dat vind ik dus zelf helemaal niet. Ik vind dat ik ook een ontzettende meeprater met jullie ben.
Ja, maar dat komt omdat je dus... Dat is weer het kleine hondje grote hond complex.
Oh ja.
Je weet helemaal niet hoe je levert.
Nee, ik weet niet hoe ik lever. Nee. Dat is waar. Nee. Maar bij Paul wist ik dat dus ook niet. Dus toen heb ik een... En nog steeds zijn er mensen die mij heel koeltjes toeknikken. Een heleboel mensen die vinden me wel oké. Okay. En nu heb ik ook een t-shirt aan. I love Callandse Oog.
Dat heb je nu aan.
Precies.
Ja.
Ja. Hanneke, je begrijpt dat voor de story moeten we daar dan wel een fotootje van hebben. Voor de Instagram story.
Oh, die ga ik zo meteen, want ik ga zo meteen pannenkoeken bakken bij haar. Dus dan maak ik dat foto.
Oh, jij gaat van jouw kop van Noord-Holland naar Hanneke's kop van Noord-Holland.
Ja, ik ga naar haar kop van Noord-Holland. En in die kop ga ik dan pannenkoeken bakken voor mijn eigen kinderen. Die daar dan weer in haar kop blijven logeren. Ah. Maar het is toch fascinerend, man. Dat jij dus hier één stap zette in dit oord. En dat je het gevoel... Ik denk dat je hier een vorig leven hebt gehad. Ik denk dat je hier misschien heks bent geweest. Of op een brandstapel hebt gelegen. Of juist een middeleeuwse boerin bent geweest. Ik weet niet. Maar er is iets waardoor je hier helemaal in je element bent.
Weet je dat Thomas Akda is er dus van overtuigd dat hij een vorig leven in New York heeft?
Ja.
Die is er echt van overtuigd, maar het is niet als een soort overdrachtelijk of als een soort grap. Maar die weet gewoon zeker dat hij daar in een vorig leven heeft geleefd, want hij voelt zich daar zo prettig.
Ja, en hij kende ook een keer de weg van iets waarvan hij eigenlijk de weg helemaal niet had kunnen kennen. Ja.
En niet bij de Lidl.
Nou, daar voelt hij zich waarschijnlijk financieel heel erg thuis.
Waardoor hij heel vaak op en neer naar New York kan vliegen.
Daar zou ik me ook thuis voelen.
Als je gevraagd was om voor de Lidl reclame te maken.
Ja, nou, ik interviewde Thomas Akda, weet ik veel, een jaar geleden of zo. En toen was die coronacrisis net uitgebroken of een paar maanden bezig. En toen had dus vlak nadat dat uitbrak, had hij die aanbieding gekregen om voor de Lidl reclame te maken. En toen zei hij ook, ik vond het gewoon arrogant om daar op dat moment, toen iedereen toch ook een beetje in paniek was en niet wist hoe het allemaal zou gaan, om daar dan nee tegen te zeggen.
Ja.
Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel weer van alles voor te
zeggen. Ik ook.
Ja.
Maar ik zeg Lidl.
Nou, je bent Duits georiënteerd.
Teun weet dat in principe.
Lidl, ja.
Lidl.
Wat zouden jullie doen als jullie als duo zouden vragen voor de Vomar of de Spar?
Nou kijk, ik denk dat hier het duo sowieso uiteenbarst dan wat dat betreft. Want ik kan het gewoon, ik kan dat gewoon niet doen.
Teun zijn hele verdienmodel is gebaseerd omdat hij al die bedrijven zit de maat zit te nemen de hele tijd.
Ja.
En niet alleen je verdienmodel, maar daar ligt ook je hart, zeg ik er even bij, ter verdediging.
Zeker ook mijn verdienmodel.
Maar zeker ook je verdienmodel. Je hart ligt nou eenmaal ook bij je verdienmodel.
Ja.
Dus dan valt dat samen.
Ja. Wat voor bedrijf kan ons wel benaderen als duo, Teun?
De Triodos Bank.
Met Sleeps.
Met Sleeps, ja.
Ja.
De Triodos Bank.
Ja, dat lijkt me wel leuk. Gijs samen reclame te maken voor de Triodos Bank.
Oh, dat lijkt me enig.
Ja, hè?
Dat echt een grote televisiecampagne en zo. En dan blijft het ook een beetje in de familie, man. Dan is het een soort van moeder op zoon.
Ja, precies.
Want jij bent ook ooit nog de stem van de Triodos Bank geweest.
Jaren was ik de stem onder leiding van Nico Kofferman van de SP.
Ja. Ja,
de zevende dag Adventist.
En toen heeft Jacob Derwig dat over mogen nemen.
Terwijl de hokjesman de hokjesman de AZN-bank doet.
Is dat de hokjesman?
Ja.
Oké.
Okay. Oh, is dat de hokjesman?
Enough. Ja.
Oh, jeetje.
Hoe heet hij ook weer?
Michael Schaap.
Oh ja, Michael Schaap. Oh, die doet de AZN. Ja.
Hé, hey mam, hoe vind je de Olympische Spelen tot nu toe?
Nou, ik vond het... Ik, toen ik begon, dacht ik heb er gewoon niks mee.
Nee.
Maar ik ben er totaal in ingezogen.
Ja, hè?
Ik dus ook. Helemaal, ja.
En vanochtend nog een keer die marathon.
Ja.
Dus ik vond het geweldig.
Ja, geweldig.
Ik had geen geduld voor de slotceremonie, hoor. Toen ben ik...
Maar dat boeit ook helemaal
niet. Die ceremonie sowieso.
Zo volstrekt oninteressant.
Ja.
Sivan. En ook die jongen die marathon zilver had gewonnen.
En die vier jongens met die 4x400. Wat een schattig zijn dat.
Ja, dat was ook fantastisch, zeg.
Ja.
Maar het zijn ook wel grappige Olympische Spelen. Dat we eerst allemaal totale losers waren.
Ja.
En dat alles misging. En corona. En geen één race liep zoals het moet. En toen bleken we toch enorme winnaars te zijn.
En ik dus met mijn lijstjes en zo toch elke dag weer even de medaillespiegel bekijken.
Oh ja?
Oh ja?
Ja, en dan de hele tijd dus beredeneren. Want er werd dan de hele tijd gezegd op een gegeven moment van... ja, dit zijn nu de beste Olympische Spelen ooit. En dan denk ik, ja, maar de gouden medailles tellen toch meer. En dan ga ik dus om... zeg ik, dus dan is mijn systeem drie... dus één gouden medaille telt voor drie, vind ik dan.
Ja.
Voor drie zilveren?
Nee, dus gewoon drie staat tot twee staat tot één.
Oh, ja,
precies.
Ja.
Dus, Dus een gouden medaille is 3 punten, een zilveren is 2 punten en een brons is 1 punt.
En in dat opzicht, en zelfs als die gouden medailles voor 3 zouden tellen en de rest voor 0, dan nog zouden dit de beste Olympische Spelen ooit zijn.
Jezus, ja. Wat fantastisch.
Wat ben je toch een lieve lijstjesman, Teun.
Nou, ik las een heel doorwrocht artikel op de Correspondent, waarin echt gehakt werd gemaakt met dat lijstje van de medaillespiegel.
Echt waar?
Ja, dat was echt wat een belachelijke manier om dat te berekenen.
Vond Rutger Bregman dat?
De Rutger Bregman van de sport vond dat.
Hebben ze dat vind ik al zoiets iets wat niet met elkaar kan gaan, een Rutger Bregman van de sport?
Oh, dan moet je de Correspondent maar eens lezen. Daar is hij gewoon op actief.
Ik zie die Rutger Bregman opeens vormen in een soort korte broek en een sportshirt. En ik vind het... Ja, ik wil niet Rutger Bregman shaming doen vandaag.
Nee, dat zou je nooit... Vandaag niet.
Vandaag, ja.
Waarom vandaag ineens niet?
Ja, omdat ik hier voor me zie... Ik zie hier 3 roodborstjes een soort dansje maken hier in mijn bos. En denk van, waarom zou ik me dan ook druk maken over Rutger Bregman?
Ja, als we zo beginnen te...
Mag ik even iets vragen? Is het gesprek alweer helemaal op gang gekomen tussen jullie?
Hey,
ja, man.
Maar daar begon het dus wel mee, dat we daar angst voor hadden dat het niet op gang zou komen.
Was er ook bang voor?
Ja, we dachten dat we geen stof meer zouden hebben, niet zouden weten wat we moesten zeggen. Nou, voordat we het wisten, waren we alweer een uur verder.
God.
Ja, heel fascinerend.
Zijn jullie toch een beroepsouwe hoeren met z'n tweeën?
Nou, dat
juist,
zijn we zeker.
Dat is het.
Ja, oude hoermiljonairs zijn we.
Ja.
Nou, mam, gezellig dat je er weer bent.
Ja, heerlijk.
Ik zie je zo meteen om pannenkoeken te gaan bakken. We moeten even afronden, want anders gaat het te lang duren. Groeten terug.
Jongens, zeg even doei.
En kijk een beetje uit op die Rijksweg, hè, straks, Gijs.
Ik kijk zeker uit op die Rijksweg.
Ja.
Ik ga ook niet op een elektrische fiets, maar gewoon in een geharnaste auto.
Heel goed.
En... ik kom zo pannenkoeken bakken. Het wordt een beetje laat, dus geef ze een snackje.
Ze hebben al hotdogs op.
Oh, heel goed, heel goed. Oké, mam.
Doei. Dag, Anneke. Dag.
Dag, jongens.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Ik weet dat jij een bosmens bent geworden.
Zeker.
Dus dat eigenlijk de hele culturele sector is voor jou nu... Soort
mag
van,
voor mij failliet.
Je kan toch ook een mooie DVD bekijken?
Ja, en zelfs dat.
Ik bedoel, je
kan gewoon uit het raam naar de roodborstjes kijken.
Precies, als je uit het raam kan kijken naar een stel roodborstjes die een dans doet... waar heb je dan de hele culturele sector voor nodig?
Maar ik zeg dan wel,
zeg
Gijs,
Steun op mijn beurt, ja? Wat wil jij zeggen?
Nou, ik wil dan zeggen, als ik dan toch een culturele sector wil... dan wil ik ook meteen all the way en dan wil ik me eigenlijk ook onderdompelen.
Precies. En daarom, Teun, is het zo fantastisch dat Hotel Wonderland bestaat. Ja. Hotel Wonderland is theater, zoals we theater al jaren kennen. Maar het is tevens, Teun, het eerste grootschalige immersive theater.
En is dan, dat niet onderdompeltheater? Is dat niet Engels
voor onderdompeltheater? Dat is Engels, goed Engels voor onderdompeltheater van Nederland. En Hotel Wonderland, Teun...
Waar is dat eigenlijk?
Het leuke is ook, Teun, je hoeft dan ook niet naar die eeuwige grachtengordel... waar je die hele zure walm van het culturele leven alweer zo...
Maar gewoon hier in
je
Limburg.
...in je nek voelt huigen. Het is ook niet in Limburg, maar het is, zal maar zeggen, wel in het Limburg van Noord-Holland, Zaandam.
Ja, juist.
Het is gevestigd in een onmetelijk fabriekspand van 4000 vierkante meter. En dan denk je, is dat ver van Amsterdam? Nee, het is ook alweer dichtbij Amsterdam, dus je hoeft... Je kan ook gewoon eventueel met de fiets, of de elektrische fiets vanuit Amsterdam naar Hotel
Wonderland. Als ik dus ongeveer de helft van mijn bos neem, zo groot is ongeveer dat onderdompel.
Kan je nagaan.
Ja.
En dat bos van jou is enorm.
Dat is onmetelijk.
Ja, onmetelijk. Het is een totaal nieuw soort theaterervaring. Vergeet alle rode stoelen, vergeet een podium... vergeet een pauzedrankje. Het zijn prachtige decors die je krijgt. Het zijn foodbars. Het zijn 40 interactieve installaties. En het is niet naar een of ander toneelstukje waar je naar zit te kijken. Nee, je dompelt jezelf onder in een compleet nieuwe wereld.
Dus je gaat niet zitten op een stoel en laat het maar gewoon allemaal op je afkomen.
Nee,
maar
het is onderdompelen.
Je onderdompelt, dus je doet er eigenlijk ook een beetje aan mee als het ware.
Ja, je ervaart het echt. Je ervaart het echt. En ik begrijp dat jij nu eigenlijk direct, als je zelf zou kunnen rijden, zou je nu zelf in de auto willen springen om naar Hotel Wonderland te vertrekken.
Ja.
Dat kan helaas nog niet.
Waarom niet?
Je moet nog even wachten tot november. dan ook
oh, maar dan, hotel... dan is ook al dat gedoe met die corona en die...
Voorbij.
En dat is allemaal voorbij.
Precies. Dan weten we al niet eens meer wat corona ook alweer was. En dan gaan we gewoon lekker genieten van Hotel Wonderland dat haar deuren opent. En tickets zijn binnenkort beperkt beschikbaar. Dus je kan je wel...
Wees er snel bij, zeg ik dan.
Dan
wees
weet
er snel
je zeker
bij.
Dat je er snel bij bent. Ja. Als je je inschrijft, hoor je als eerste wanneer je tickets kan kopen.
Maar Gijs. Ja, het belangrijkste, vergeet je nog bijna te zeggen, dat mensen dus ook naar ons kunnen kijken daar.
Zeker, want wij gaan haar daar een aflevering opnemen.
Ja, dus daar kunnen mensen zich onderdompelen in een aflevering ons. Onderdompelen in ons.
Ja, zeker. Nou. Dan gaan we binnenkort, hoor je daar meer over. Ik zou zeggen, schrijf je sowieso even in. Maak kans op 2 gratis tickets.
Noem mij Nederlander.
Jan ten Hopen.
Nou, Gijs, meer informatie kan je krijgen, maar vooral ook 2 gratis tickets.
Kans,
als je gaat
kans,
naar...
kans ja, op 2 gratis
ja,
tickets.
Ja, kans op. Niet dat iedereen 2 gratis tickets krijgt, maar je maakt kans op 2 gratis tickets via www.hotelwonderland.nl. TQ, Teun en Gijs.
Schuine streep EGU.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Nou, Teun, ik moet zeggen...
Het uurtje schoot weer voorbij.
Ik had er best wel als een klein bergje tegenop gezien.
Ja.
Om jou, weer te, om jou weer te spreken. Ja. Klein bergje. Maar...
Ja, het was... Het ja, bleek, niet om mij, maar niet per se toch om mij te spreken, maar ook in
nou ja, goed, daar, hield, daar, dat, daar kwam het dan eigenlijk wel op neer, hè?
Nou, maar ook omdat je dan moet leveren en zo. Tenminste, voor mij is dat het. Als ik jou gewoon zou bellen van... Hé, Gijs, hoe is het? Daar zou ik dan niet tegenop zien. Maar dat het... Dat je dan ook echt meteen weer gewoon moet
aan
presteren.
Moet en je leuke zelf moet zijn.
Ja, ja.
Maar
daar
goed,
zag ik meer tegenop.
Wat het ook was, het viel 100% mee.
Ja,
precies. Ondanks, of misschien wel dankzij, de afwezigheid van de hart en soul van deze podcast, producer at large.
Guusje de Vries. Stel nou dat u denkt van, ja, ik hoorde net die leuke reclames voorbij komen en daar wil ik ook tussen staan. Ik wil ook... Ja. sponsoren en ik wil ook reclames maken. Dat kan. Ja,
en dat zal u geen windeieren leggen.
Nee, we horen daar hele positieve...
krijgen daar hele positieve feedback op.
Ja, precies. Ja. Wat moeten mensen dan doen? Die moeten dan mailen naar...
teunengijsvertellenalles@gmail.com. En als je de onderhandelingen alvast in een prettige sfeer wil laten beginnen, zou ik aanheffen met...
Lieve Guusje.
Ja.
Ja, een prettige sfeer en misschien ook gewoon ja, dat het financieel... wat prettiger uitpakt.
Zeker, precies.
Gij, de muzikale omlijsting van dit geheel?
Jan en Kees Groenteman met op vocale Kiki Jaski.
Schitterend weer.
Ja, heel mooi. En wij zelf natuurlijk ook op vocale.
Ja, dan zijn wij nou, als onszelf te volgen via Twitter en op de...
Instagram?
Ja.
@teun.gijs.
Ja.
Ja.
Moet je nog iets zeggen over de show notes, Gijs?
Nou ja, er zijn show notes. Daar vind je alle links naar alle sponsors. En daar vind je een link naar de Spotify track van de Beatles-tip die ik nu ga geven.
En heb jij in de afgelopen weken ook nog aan de Beatles gedacht?
Ik denk serieus dat er... Ik weet zeker dat er geen dag voorbij gaat zonder dat ik aan de Beatles denk.
Ik zag ook iets van een foto voorbij komen of zo van jou... of iets van materiaal op Twitter. En dan zei ik, waarom kende ik dit niet?
Ja, ik had ineens... Misschien heb ik het ooit gezien, maar was ik het weer vergeten. Maar een soort heel kort filmfragmentje. Beetje videokwaliteit. Dus het zal later op een VS-band zijn overgezet en daar weer van afgenomen. Van... de Beatles in de studio op een heel soort terloopse manier. Waar John Lennon met George Martin zit te praten. Het is een soort pen, dus die camera gaat er zo langs. Ondertussen zit Paul McCartney een beetje soort jammerig of een beetje oefenend op een akoestische gitaar helter-skelter te spelen en te zingen. Ja, dat is een waanzinnig fragment, omdat je dan eventjes zo'n soort heel gewoon terloops inkijkje krijgt. En die beelden zijn er niet veel van de Beatles in de studio.
Oké, want ik vroeg me inderdaad af of als je dus zo hardcore fan bent als jij, dat elke snippet die er voorbij komt sowieso al goud waard is, of is er toch wel, moet er wel een bepaalde reden voor zijn?
Nou, er is de ene snipper is meer goud waard dan de andere snipper. Maar ik vind sowieso, dat geldt zowel voor foto's als voor video's, als voor audio-opnames. Als je een soort inkijkje krijgt van de Beatles in de studio, dat je even het gevoel hebt dat je erbij zit.
Ja.
Dat zijn mijn absolute favoriete Beatles beelden.
Dus een beetje wat Johan Huizinga dan de historische sensatie noemde.
De historische sensatie, precies.
Ja.
Omdat toch bij de Beatles heb je, denk je toch van het wonder dat daar in die ene studio met die vier jongens, met dan nog een beetje wat figuren eromheen, dat ze daar gewoon naartoe gingen, 's ochtends of later 's avonds, want dan gingen ze 's nachts opnemen. En dat het toen gewoon gemaakt werd. En als je daar dan weer heel eventjes getuige van bent, dat vind ik altijd fantastisch. Maar zal ik dan gewoon ook helter skelter, want nu mensen kunnen dit dus op mijn Twitter-tijdlijn, kunnen ze dit fragmentje vinden. Ik zal nog een keertje posten, dat die lekker bovenaan staat.
Kan die ook nog in onze Insta dan? In een story? Of
misschien kan Guusje hem ook wel in de Insta zetten. Dat laten we even aan haar over. En dan doen we
staat Nathalie de Varens water te geven hier.
Jezus.
Ja.
Nou, dan heb je inderdaad geen cultureel leven meer nodig.
3 roodborstjes en een vrouw die de Varens water geeft.
Het is Helter Skelter is een nummer van dat op de White album staat. Paul McCartney John Lennon speelt er basgitaar op trouwens. Heel opmerkelijk. Er zijn een paar nummers waar hij basgitaar op speelt. Dit is er één van. Het is een nummer wat er was net een single van The Who uit, I Can See For Miles. En iemand zei tegen Paul McCartney, ik weet even niet meer wie het was, van ja, dit is echt de hardste single die er ooit gemaakt met het ruigste gitaargeluid.
Ja.
En dat motiveerde hem onmiddellijk om een single te maken of een nummer te maken met een nog harder en ruiger gitaargeluid. Dat is Helter Skelter.
Wat vind je daarvan eigenlijk?
Nou, het is een meeslepend Paul McCartney nummer, omdat hij fantastische meeslepende nummers kan schrijven. Ik vind het ook een beetje geforceerd.
Kinderachtig?
Het is een heel beetje van, we spelen nu een ruige rockband en ik voel dat niet helemaal.
Terwijl de Who dat natuurlijk wel was.
Terwijl de Who was dat veel meer. Die konden dat beter, maar aan de andere kant vind ik melodisch gezien, vind ik Paul McCartney altijd weer lekkerder. Ja. Dus het is toch een lekker nummer. Verder wordt er nog aan het eind geroepen, I got blisters on my fingers. En het is altijd een beetje het raadsel wie dat zegt. Of dat Ringo Starr is, die natuurlijk hard heeft zitten drummen. Of John Lennon, die heel hard bas heeft zitten spelen. Dat is, ik geloof dat uiteindelijk de conclusie is, er is op Twitter laatst weer een hele discussie over gevoerd, dat het toch Ringo moet zijn. Maar er zijn ook mensen die dat aan John toeschrijven. Dus dat kunnen mensen.
Die stemmen zijn niet goed uit elkaar te halen. Op
in dit geval niet, omdat het vrij ver weg is en het hard geroepen wordt. Dus, maar dat kan iedereen voor zichzelf gaan bepalen. En het staat op de White Album. En de White Album is en blijft mijn lievelingsplaats van de Beatles. Dus elk nummer wat erop staat is mij op een of andere manier lief. Dus ga naar de show notes. Klik op de Spotify link. En luister naar Paul McCartney die de Who wil evenaren met het nummer Helter Skelter.
Voor mij is het ook eigenlijk pas als er weer een Beatles-tip is, dan is het ook pas weer echt begonnen, Gijs.
It ain't over till the Beatles-tip has been there.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.